Schriftlezing van de avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Daarvan het vijfde hoofdstuk te beginnen bij het 25e vers tot vers 34. Marcus 5, de versen 25 tot 34. We lezen nu het woord Gods aldus. Aan een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd, en geen baat gevonden had, maar met welke het veel erger geworden was, deze, van Jezus horende, kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. En terstond is de bron haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En daar stond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt en zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen tot de vrede en wees genezen van deze uw kwaal. Zalig zijn degenen die het woord God horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. Wij bidden u. Wilt gij ons in dit samen zijn zegen en verheffen tot u. Wil zelf tot ons spreken. En wil ons niet overlaten aan onszelf, maar wil ons onze bestemming doen zien in ons leven, in de dagen die volgen en ook in het geheel van wat we zijn. Heer onze God, wij vragen u, wil ons een ontmoeting schenken met u. Wij vragen dit niet uit een overmoed. Misschien voor een deel vragen wij het en durven wij het u vragen, omdat we eigenlijk niet goed weten wat wij u vragen. Dat wij voor u zouden mogen staan. Dat we u mogen ontmoeten. Wie zijn wij, o Heere? Er is in ons, we mogen dat toch uitspreken, zoiets tweeslachtigs. Eensdeels, als we diep tot onszelf inkeren, dan beseffen wij dat we nooit buiten u kunnen. En dat onze enige bestemming en onze enige vreugde in u gelegen is. Andersdeels worden wij zo omgeven door ons doel missen, onze zonde, onze broosheid, de bedreiging van ieder ogenblik. Het moet overeind blijven staan in deze wereld. O Heer, hoe zouden wij broze, sterfelijke mensen, die vluchten voor alles wat uw verhevenheid en heerlijkheid is, zouden wij voor u kunnen komen? Worden we met die tweeslachtigheid, komen wij tot u en vragen u om verzoening. O Heere, wil het goed maken tussen u en ons. En geef dat de kracht van u mogen uitgaan op ons, opdat wij genezen mogen zijn en in mogen gaan door de weg van ons leven, steeds meer komend tot uw vrede. Heer onze God, we bidden u voor zieken, voor eenzame, verlatene, voor rouwdragende. We bidden u voor wanhopigen, maar we bidden u ook voor degenen die vreugde kennen en die blijmoedig zijn. En we danken u voor al het goede dat we hebben ontvangen en dat we nog steeds hebben. Geef dat wij het op de juiste waarde mogen schatten, als gave van u, als herinnering aan u, als heen wenk naar u. Heer onze God, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Open uw woord voor ons, spreek tot ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Gemeente, op de borden staat een verkeerd aangegeven. Wij gaan straks zingen. Gezang 133, u weet wel, de vorige maal heeft de kantorij dat voor ons gezongen. Het was zo'n heel moeilijk lied. Zo'n prachtig lied van Joost van de Vondel. En nu is het zo goed dat de kantorij die wilde weer het voor ons zingen. We zijn er erg dankbaar voor dat wij het dus beter kunnen leren. En dan is de bedoeling dat dus eerst gezang 133 door de kantorij gezongen wordt. Thank you. De tekst voor hedenavond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte gekozen. Dat is dus Marcus 5 en daarvan nader het 30ste vers. Marcus 5, vers 30. We lezen het woord Gods nu al dus. En terstond Jezus herkennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schaar en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? Gemeente des Heren, geschiedenis die hier voor ons ligt, geeft, wanneer wij er maar enigszins over nadenken, ons een groot aantal vragen. Het gaat om een van de belangrijkste problemen die een mens die geestelijk leeft in zijn leven tegenkomt. Het gaat hier om de verhouding van wat geest is, wat leven is, wat verheven is, tegenover datgene wat ondergaat, wat begrepen is in het verderf. Altijd in ieders leven komt dat naar voren. Daar zijn de sterke, positieve machten die verheven zijn en die een mens verheffen en die hem tot de beste en de belangrijkste daden kunnen brengen. En er zijn ook in het leven slopende krachten, krachten die zich vastklampen aan wat verheven is en die het verhevene en het goede neertrekken. En nu gaat het erom, hoe moeten deze tegenover elkaar staan? Er wordt gezegd dat het goede zich moet ontfermen over datgene wat laag is en kwaad en verderfelijk en wat de ondergang nadert. Men zegt, en dat is op zichzelf wel waar, dat het goede altijd bezig moet zijn om dat wat ondergaat te redden en te helpen. En dat is een wet die op zichzelf van het grootste belang is. Die vinden we in het hele evangelie, die vinden we in de hele Bijbel. Komen ook tot die ontzaglijke hoogten die hier aangegeven worden. Die ontzaglijke hoogte waarvan Jezus spreekt als hij zegt: wie u op de rechterwang slaat, keer hem de linker toe. Dat wordt gezegd dat men zo het verderf en het lage en het gemene tegemoet moet treden vanuit een hoogte, een voornaamheid niet alleen, maar die uit zich in liefde en erbarming voor het andere zelfs. Waar iemand je een klap op de wang geeft, dan zegt Jezus: moet je die wang waarop hij geslagen heeft afkeren van hem en hem die andere toekeren, niet met de bedoeling om daar nog een klap op te krijgen, want zo wordt het vaak opgevat, maar om die man of die vrouw die die klap heeft gegeven voor de eigen laagheid te beschermen en niet beschamend die wang toe te keren waarop die geslagen heeft, maar waardig, groot en voornaam die andere wang, die ongeschonden is, naar die mens te keren. En dat kan in vele gevallen een verheffende en een bevrijdende uitwerking hebben. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen in de Heilige Schrift, waar het verhevene, dat wat innig met God verbonden was, zich kon keren tegenover het verderf. Ik denk bijvoorbeeld aan Jezus' verzoeking in de woestijn. Jezus die staat tegenover de Satan en die met de Satan een gesprek aangaat en die de Satan overwint en verdrijft. En ik denk aan Jezus tegemoetkomen van de boze geesten die van mensen bezit hebben genomen. Ik denk daaraan hoe allerlei macht op hem afkomen. Ik denk aan die bezetenen in het land der Gadarenen, die duizenden duivelen in bij zich had en Jezus treedt op tegemoet en drijft ze uit. En dat is het, het verhevene, het goddelijke, kan het verderf tegemoet treden en overwinnen en bevrijden. Maar ja, nu komt eigenlijk de moeilijkheid, broeders en zusters. Dit wordt gezegd van Jezus en het wordt ons opgedragen als zijn volgelingen, maar als nu de krachten der genade, goddelijke krachten, maar matig bij mensen aanwezig zijn, is het dan nog geraden om het verderf zomaar tegemoet te treden? Zo vaak gezien van mensen die zeggen, we willen helpen, we willen de hand uit de mouw steken. Er zijn mensen die wegzakken in allerlei mistoestanden. In overspel, in drukgebruik, in allerlei dingen, moet geholpen worden. Mens die gelooft, die moet het tegemoet kunnen treden. Maar hoe dikwijls zie je niet dat mensen die dat gaan proberen, een tijd langer mee bezig zijn en dan op een ogenblik meegesleept worden in datzelfde verderf waar die anderen in zitten die ze nu juist hebben willen redden. Dat komt zo ontzaglijk voor. Jezus spreekt daarover in verband met geestenbanners. Je zegt, je hebt mensen die kunnen op een ogenblik wel een duivel uitdrijven. Die kunnen mens even bevrijden. Maar die duivel die gaat weg. En die zoekt in de woeste plaatsen. En dan vindt die andere duivels. En hij komt terug bij die mens. En het is nog veel erger dan na het eerste geworden. Gemeente, er is een geschiedenis in de Handelingen der Apostelen waar verteld wordt dat er een aantal geestenbanners, zonen van Sceva, boze geesten, duivelen uitwerpen bij mensen in de naam van Jezus die Paulus predikt. En dan zeggen die boze geesten, Jezus kennen wij en Paulus kennen wij, maar wie zijt gij lieden? Maar ze vallen aan op die mensen en ze moeten wegvluchten voor de aanvallen van de duivelen. Nu, er was in Israël een grote wijsheid aanwezig, waarin erop gewezen werd dat mensen nooit geestelijk boven hun stand moesten leven. Wie niet geestelijk sterk genoeg is om de duivel en het gevaar tegemoet te treden, moet het ook niet doen, moet het ook niet proberen, want die wordt meegesleurd in het verderf. Men moet, als men niet sterk genoeg is, zich afzonderen van het gevaar dat in deze wereld neertrekt. Het heeft geen enkele zin om je leven te gaan wagen als iemand ver weg in zee een drenkeling is en je kunt niet zwemmen. Dan kan het wel edelmoedig zijn om je in de vloed te werpen, maar dat heeft geen enkele zin. En daardoor kan er tegenover bepaalde dingen, is het zo dat je er niet mee moet ophouden. Als je geestelijk niet sterk genoeg bent, dan kun je beter in het isolement, in het apart zijn, het buiten proberen te houden, dan dat je eraan overgeeft. Dat kwam uit in de wetten, in veel reinigingswetten in Israël. Daar werden kwalen, ziekte beschouwd als samen te hangen met duistere machten. Dat was de onreinheid. Hier wordt gesproken van een bloedvloeiende vrouw. Verschrikkelijke kwaal die vooral in de Oosterse wereld zo erg was, omdat de vrouw dan onrein was. Het werd opgevat als onrein, als samen te hangen met onreine sferen. Wij Westerse mensen, wij weten daar niet veel meer van. Wij weten niet meer hoe de verbanden liggen, de werkelijke verbanden in de wereld. De verbanden met geestelijke krachten en machten. Wij weten niet dat alles samenhangt met goede en kwade machten. Maar het was toen wel bekend. En zo'n vrouw leidt aan die kwaal. Het wordt ons hier verteld 12 jaren. En die getallen hebben ook een symbolische betekenis. 12. Dat is het getal dat nog niet de volheid heeft. Wat op verlossing wacht. De 13. Jezus met de 12 discipelen en de ene erbij is de 13e. 12. Het is vol deze jaren. En ze lijdt ontzettend. En wat wij daar als Westerse mensen van weten is al dit. U moet denken hoe die vrouw zich moet gevoeld hebben. Als het met het bloed niet in orde is. Men beleefde dat veel dieper dan ooit, maar wij weten het ook. Hoe mensen juist in verband met het bloed tot de vreselijkste en de verschrikkelijkste gedachten gekomen zijn. Zo vaak in de loop van de jaren mensen gesproken die topten met deze dingen en die zeiden, ach, ik heb er nooit verlangen naar gehad, maar soms, dan zou ik wel in het water willen lopen. Begrijpt u, daar heeft u dat typische gevoel. Het hangt dus samen met allerlei dingen. Die vrouw in het uiterste wanhoop. En dan nog gemeden worden, je zo bezoedeld voelen. Zo ziek, zo zwak, zo steeds minder jezelf zijn. Ze moet hier van afkomen. Mens heeft eerst nog moed om van zijn kwalen af te komen. Dan voelt u die kwaal die die vrouw heeft. Is een teken van het weg. Vloeiende menselijke leven dat we eigenlijk allemaal kennen. We worden ouder, we denken, we willen het wegduwen, we willen zeggen dat er niet is, maar dat ouder worden, dat wegvloeien van de krachten wat zo symbolisch en ook zo werkelijk uitkomt in het wegvloeien van die krachten van deze vrouw die het bloed verliest, steeds maar dat bloed verliest en daardoor in haar hele ziel vertroebeld is en zich verontreinigd gevoeld en gemeden wordt en ze kan niet gaan naar de geestelijkheid, naar de mensen die haar zouden moeten redden. Want die geestelijkheid heeft dan een waarde en die geestelijkheid die redt nog wel veel, maar die is te zwak van krachten, die is zo zwak dat hij verontreinigd kan worden van buiten. Dat is een teken van geestelijke zwakte. Als je met de grootste moeite samen kan, je overeind kan houden. Dat is ook als je zwak van gezondheid bent. Dan kun je zeggen, ik kan me net overeind houden, maar dan kan ik er nog niet eens iemand bij hebben. Dan kom ik helemaal om. Zo is het ook geestelijk. Ik kan net overeind blijven. En gezonde mensen overeind houden. Maar dit, al die krachten, al die afgrondelijke krachten, al die vergankelijkheidskrachten, al die onreinheid en al die uitdrukking daarvan. Nee, er moet een kern rein blijven en het andere moet er maar buiten blijven. Het is hard, het is verschrikkelijk. Ja, dat is de wet van de zwakte van de geestelijkheid. van mensen, van ons allemaal. We kunnen wel wat. We kunnen tot een zekere hoogte wat. Maar je voelt het. Je kan in zulke ellende komen dat je wel wil meeleven en dat je erbij gaat staan. Maar dat je zegt, oh, ik kan het helemaal niet aan. Hier is zoveel verschrikkelijks. En ik kan helemaal niet helpen. Mijn medelijden helpt niet eens meer. Die zwakte kennen we toch allemaal. Dan heb je sommige dwaze mensen. Die gaan er nog vrome woorden prevelen. Die op niets slaan. Die als tangen op varkens slaan. En waar je de mensen ook soms helemaal niet mee troost. Maar ze doen het alleen maar om hun houding overeind te houden. Om nog waardig eruit te zien. Een paar dooddoeners zeggen ze dan nog. En de mensen durven er dan nog niet eens wat van te zeggen, omdat het nu eenmaal zo vroom klinkt. Maar hoeveel vrome woorden worden uit onmacht en uit wanhoop uitgesproken. Zo iemand, die vrouw, die merkt wel dat er een kern is, dat er een kracht is en dat er veel overeind gehouden wordt. Maar dat zij er buiten valt, o gemeente, als mensen zich buiten het gewone, geordende, uitgestoten voelen. Oh, praat er zo mooi over. En wie doet er iets aan? Wie kan er iets aan doen? Wie kan echt medeleven? Erbarming opbrengen, een beetje medelijden, ja. Maar in medelijden kleineren mensen zo dikwijls het leed van een ander. Want medelijden, dat is zoals je het even voorstelt dat het is. Maar het leed van een ander is dikwijls zo veel en veel erger dan wij ons kunnen voorstellen. Erbarming, medeleven, dat is nog heel wat anders dan wat we gewoonlijk medelijden noemen. Hoeveel mensen vallen er buiten? Deze vrouw heeft het gevoeld. Het heeft er gedacht, ik moet het bij de mensen doen die beroepsmatig me moeten helpen. Dat zijn de geneesheren. En die geneesheren die kunnen heel wat. Die medicijnmeesters. En die hebben ook veel mensen geholpen. En ze heeft het jaren geprobeerd. Ze heeft er veel aan ten koste gelegd. En de kwaal is eerder nog verergerd, staat er. De geestelijkheid verontreinigt zij. Die kan er niet ontvangen. De kwaal is te ver. En de geestelijkheid moet voor het volk overeind blijven staan om de hoogste geestelijke waarde nog te redden. Die kan ze niet aantasten. En de geneesheren, die het op een praktisch, technische wijze probeerden te herstellen, die geneesheren, die brachten er nog verder weg. Moet je denken wat een eenzaamheid, wat een hopeloosheid. En hoeveel mensen komen er niet? U moet niet denken dat die vrouw een uitzondering is. Het is het voorland van bijna iedereen, gemeente. Je bent jong, je bent sterk of je voelt je nog goed. Maar de slopende kracht, het ouder worden, het voelen van het wegvlieten van het leven. Oh, wie kan je eigenlijk helpen? We willen het eigenlijk wel. Er is een ogenblik dat de medische wetenschap je niet meer kan helpen. En er is ook een ogenblik, en het is verschrikkelijk om te zeggen, dat je ervaart dat andere mensen je eigenlijk ook geestelijk niet meer helpen. Welwillend, en ik vind het altijd zo zielig als je mensen in het uiterst ziet en dan worden er nog wat woorden gezegd en die mensen zijn dan zo welwillend en het komt nog zo over. Is het er dan echt? Ach nee, mensen, broeders en zusters. Als wij het met onze methode en met onze grepen en met onze levenslisten proberen, ook op geestelijk gebied, dan gaat het niet. Tot een zekere hoogte. Het is allemaal nuttig, ik wil het niet ontkennen. Maar in het uiterste heeft u er wel eens over nagedacht. Wat er eigenlijk voor een mens overblijft. In de uiterste ogenblikken. Die vrouw. Ze heeft alles opgegeven. Maar er is een gerucht gekomen. Een gerucht. Van een zekere Jezus. Ieder spreekt erover. Ze hebben hem herkend. Ze weten dat er iets anders is. En dan valt ieder mens zijn hart in de diepte bij. Want het is met onze mensen heel vreemd.
Broeders en zusters, we kunnen wel wanhopig zijn. En we kunnen wel zeggen, ik zie het niet meer. Het is er niet meer. Maar als je dan ook maar het minste hoort van de andere kant. Van één hoop, van iets wat van God komt. Een gerucht van God. Dan veert het hart weer op. Want wij zijn geschapen voor het licht. Wij zijn op God aangelegd. We zijn geschapen in het beeld Gods, dus het kan niet anders. Zodra we er iets van vernemen, een gerucht, is, dan is er hoop en die vrouw ook. Die vrouw die gaat zich verbergen, schaamtelijk, tussen de scharen, de mensen zien dingen. Tussen de scharen kun je eenzaam zijn. Die mensen verdringen je. Maar je weet wel, de massa, de scharen, heel veel mensen, heel veel volk op de been. Maar als je ergens alleen wil zijn, dan is het tussen de scharen. Want daar kan iemand ongemerkt, ongezien tussen, alle mensen lijken op elkaar in de scharen. Hun onderscheidingen vallen weg. En die vrouw is in de scharen. Ze gaat mee. En ze heeft één doel. In die scharen verbergt ze zich. Maar ze is enige gestalte zoekt ze. Ene waarvan ze een vermoeden heeft. Toch, als dat tot een mens gaat doordringen, met alles wat je gehoord hebt, als je in de crisis van je leven bent, als je dan gaat merken dat God er toch is, en dat hij toch van zich laat horen, als je enig vermoeden hebt dat hij ergens te vinden is, ach, dan wordt je leven zo anders, al ben je er nog zo ver vanaf, al ben je nog onder de scharen. Als je dat maar gaat zien, dat hij op een of andere wijze toch ergens te bereiken is. Ach ja, dan zou je er wel voor over hebben om naar het andere deel van de aarde te gaan. Als je werkelijk die nood ziet waarin niemand geholpen kan worden, maar ze weet het, ze zoekt hem. En dan tussen al die mensen, met de een naar de ander verdrongen, want daar zitten al die mensen die van sensatie leven en die wat gehoord hebben van een profeet en misschien wel van iemand die veel meer is dan een profeet. Ze verdringen zich, ze hebben natuurlijk ook wel wat nood en ze hebben ook wel wat verlangen, maar het is toch voornamelijk sensatie en ze gaat er doorheen. En dan eindelijk, dan vermoedt ze het, ze hoort het rumoer in welke richting Jezus moet zijn. En ze komt van de ene naar de andere, ze wordt bijna ondersboven geworpen. En dan probeert ze weer tussen een paar mensen door te komen. Is er weer een gaping en is er weer even een opening. En het gaat verder, ze mag niet ontdekt worden. Want als ze ontdekt wordt, dan zeggen die mensen dat smerige wijf. Dat mag hier niet zijn onder ons. Ze moet zich heel, heel stil moeten zich houden en steeds verder gaan en niet herkend worden. En dan eindelijk, na al die tijd, is het er gelukt. En hoe meer ze nadert tussen die scharen, des te duidelijker wordt het er. Als ik maar mijn hand mag uitstrekken, als ik alleen maar zijn kleed mag aanraken, dan zal ik genezen zijn. Dat is een geloof. Dat is een herkennen. Dat is een door alles heen gaan. Dat is een op het juiste doel gericht zijn. En dan komt ze. Na al die moeite die ze heeft gedaan. Dan ziet ze Jezus niet in het gelaat. Ze ziet die gestalte. Dat kleed. Waarvan ze steeds heeft gedacht. Dat ze het mag aanraken. En dan ziet ze dat kleed. En dat kleed dat is op een speciale wijze geweven. En onderaan het kleed zijn de kwasten van het kleed die Jezus draagt als de rabbijn, de leraar. En er staat van die kwasten geschreven in de schrift dat ze niet verontreinigd mogen worden. Dat... En zij is onrein. En dan komt het machtse, die ene, volstrekt reine gestalte, volmaakt, zonderloos, niet alleen maar rein verklaard, niet alleen maar rein in het ambt, Want dat is ook nodig en dat is ook mogelijk. Maar volkomen rein. Volkomen blank. Volkomen stralend. En ze ziet haar hand. Die hand van een bezoedeld mens. Wat zo verontreinigd is. Zoals een mens, zoals ieder mens zijn verontreiniging voelt, zijn vergankelijkheid. Want deze hele kwaal, ik zeg het nog eens, het is alleen maar een uiting van de gehele, het gehele menselijk bestaan, wat wij allemaal kennen. En de mensen zetten zich er tegenaf, omdat de een zich een beetje reiner voelt dan de ander. Maar het is eigenlijk allemaal die angst om in de onreinheid meegesleurd te worden. Staat er, zal ze de hand uitstrekken. Mag ze dit doen? Mag ze Gods eigen zoon, God uit God en licht uit licht aanraken. Mag zij hem bezoedelen. Ziet de kwasten. Bijbelteksten zijn tegen haar. Dat is wat, gemeente. Als de Bijbel, de schrift je verbiedt om de handen uit te strekken naar de redding. Is er toch een macht in haar. Ze grijpt naar het kleed. Ze raakt het heel licht aan. Heel licht. En dan. Ze voelt het gelijk. Wat er gebeurt. Ze wordt gelijk gereinigd. Ze is genezen. Ze is beter. En ze zou zich in de scharen willen verbergen. Ze heeft het goed gezien. Is het. God, wie tot God komt, wie hem aanraakt door alles heen, wie hem onderscheidt van alle andere schijn en alle schijnhulp, die ontmoet de goddelijke macht, die is nog ergens, is in de wereld, die is ergens te vinden, ze is ertoe doorgedrongen, maar kan het, kun je dat doen, kun je... Is hier niet een schennis van Gods majesteit? Is hier niet iets godslasterlijk gebeurd? Mag een mens dit doen? En op dat ogenblik, dan krijgen we heel wonderlijk iets in het verhaal. Jezus draait zich verontwaardigd om en zegt, die voelt op dat ogenblik, staat er, o gemeente, want begrijpen wij mensen weinig van de dingen. Jezus voelt op dat ogenblik dat de kracht van hem is uitgegaan. Er staat het Griekse woord dynamis, waar dynamiet en al die woorden van afgeleid zijn. Dynamis, kracht, goddelijke macht gaat van hem uit. Blijkbaar is Jezus vol goddelijke macht. Blijkbaar heeft Jezus de onmiddellijke verbinding met God. Hij is de Zoon Gods. De schrift weet dat hij de wijsheid Gods is voor al eeuwen. Dat hij is God uit God en licht uit licht, zegt de kerk. Er is kracht van mij uitgegaan. Ik heb de goddelijke macht in mij. En er is iets wat zich uitgestrekt heeft. En het is weggevloeid. Het is naar iemand toegetrokken. En er is geen toestemming gevraagd. Het lijkt een roof van goddelijkheid. Een mens kan ook uit goddelijke roven. En ergens weghalen. Jezus wendt zich om. Dit kan niet zo. Gemeente, wonderlijk. Je zou zeggen genezen. Maar het is tot nog toe, schijnt het een roof te zijn. En nu zijn er wel eens mensen die zitten gewichtig te brallen en te praten en menen dat ze de dingen beter weten dan de Heilige Schrift. En zeggen ze, je moet niet zo bekrompen over God. Denk, als God er is, dan is God een kracht. En dan moet je niet aan een persoon denken, al die onzin meer. En dan moet u hier zien. Ja, God is ook kracht. Dynamis, zoals hier gezegd wordt. En die is van hem uitgegaan en is genezen. Maar dat is geen godsverhouding. Alleen maar kracht, alleen maar genezing. dan is een mens nog niet meer dan een voorwerp waardoor kracht voortgedreven wordt. Het gaat om het persoonlijke, om de persoonlijke band met God, om het herstel van de persoonlijke betrekking. Want daar gaat het om. En daarom zegt Jezus met verontwaardiging: er is kracht van mij uitgegaan. Maar het gaat om die persoonlijke verhouding. Zij moet ter verantwoording geroepen worden. Het is niet een onpersoonlijke kracht. Hoe machtig God ook is. En hoe wij uit die onpersoonlijke kracht van God ook kunnen leven. U leeft er toch op. Het hart dat slaat, het bloed dat door onze aderen gaat, de adem die we krijgen, het voedsel dat u tot u genomen heeft, het zijn allemaal goddelijke krachten die u toegevoegd worden. Maar dan staat u nog niet in de rechte verhouding, hoewel u ervan leeft. Het gaat erom dat u dat persoonlijk gaat zien en in de persoonlijke betrekking komt. Daarom roept Jezus deze vrouw. En dan gaat er de grote beslissing komen. Ze had weg kunnen gaan. En dan was ze genezen geweest. Maar was ze genezen gebleven. Het was dan geen persoonlijke band met God geworden. Vele mensen willen de weldaden van God wel. Vele mensen willen wel overstelpt worden met weldaden. Maar willen daar niet de consequentie aan verbinden. De gevolgtrekking uitmaken. Dat ze dan ook een persoonlijke geloofsverhouding met God moeten hebben. De meeste mensen zijn kleine kinderen. Profiteurs van God willen we zijn. Maar zijn kind, volkomen verantwoordelijk, met hem in de juiste verhouding staan. Kijk, dat is iets anders. En daar roept Jezus die vrouw in. Er is nu nog maar kracht van mij uitgegaan. En dat is belangrijk. Maar die kracht kan niet onpersoonlijk blijven. Het moet er om gaan dat iemand zich omkeert, bekeert naar de levende God in een persoonlijke verhouding. En het andere, dat is belangrijk, die kracht die uitgaat, maar is niet het laatste. Daarom roept Jezus daar op voor dat laatste. En als Jezus daar roept, dus de discipelen begrijpen er niets van. Discipelen die zeggen, hoe kunt u nou zeggen, iemand heeft mij aangeraakt. De scharen die verdrinkt u. Ja, maar dat bedoelt Jezus niet. Jezus bedoelt hier een speciaal aanraken. Niet dat onpersoonlijke, maar dat andere, iemand heeft me aangeraakt. Er is kracht van mij uitgegaan. En dan komt die vrouw naar voren. Staat er. Met vrezen. En beven. Gemeente, dat is de enige manier waarop je tot God kan komen. Enige manier waarop je kunt komen tot Jezus. Geloof al die praatjes niet van vriendelijkheid, van oh, het is allemaal zo lief en zo dierbaar. Dat is allemaal camouflage. Er is maar één manier om tot God te komen. Met vrezen en beven. Wat is vrees? Eigenlijk angst. Angst, kent u angst? Angst, het is dus alles wat eens je zeker was, weg gaat vallen. Helemaal niets meer hebt waar je aan vast kan houden. Dat is angst. Er komt als een mens iets van God en goddelijkheid vermoedt, dan is het dat. Dan heb je al je redenering en alles wat je meent te hebben, dat valt allemaal van je weg. Dat is allemaal bedekking. En het is allemaal waar je je overeind probeert te houden. Dat is allemaal bedrog. Alle zekerheden die een mens heeft, heeft u er wel eens aan gedacht. Alle zekerheden waar u en ik vandaag mee doorgekomen zijn. Dat is allemaal inbeelding. Dat is allemaal bedrog. Er blijft niets van staan als je werkelijk voor Gods aangezicht komt. Dan blijft er alleen die angst wegvallen. God alleen. En dan beven. Vrees. En het uitzicht in je hele wezen. In een beving, geen enkele zekerheid. Het is als Gods kracht tot je komt. Je, mijn God, waar heb ik op geleefd? Waar heb ik me mee getroost? Hoe ben ik mijn leven doorgekomen? En dit was er. Ooit is zoiets ontzettends. Je weet op die ogenblikken niet of je naar God toe had moeten gaan of niet naar God had moeten toegaan. Want het is de heerlijkheid Gods is zo verschrikkelijk tegelijk. Zo letterlijk ontzettend. Wat je ontzet uit je zogenaamde vermeende zekerheden. Dat gebeurt hier die vrouw. Alles doorgestreept. Alles wat ze zeker achtte. Het is allemaal weg. Ze heeft aangeraakt. Ze is genezen. Dat weet ze. En hij roept mij ter verantwoording. Had ik het dan niet mogen doen? Had ik in mijn kwaal moeten blijven? En wat zegt Jezus dan als die vrouw zich meldt en er staat er? En zij vertelde de gehele waarheid. Moet u niet denken dat het woordje waarheid in de Bijbel alleen betekent wat het bij ons betekent. 2 x 2 = 4. Wel nee, dat is geen waarheid. Waarheid is in de Bijbel de werkelijkheid Gods die doorbreekt in deze wereld. Wij leven in illusie. Wij leven bij drogredenen. Wij leven in een ontvloersing. Wij maken onszelf wat wijs. Maar als de waarheid doorbrengt, dan komt het echte door. Waarheid is de verlossende daad Gods. Waarheid is altijd het heil. Daarom noemt Jezus zichzelf de waarheid. Ik heb het wel eerder gezegd. De werkelijkheid is het leger van de farao, wat de Joden najaagt. De waarheid is het pad dat God zelf door de Rode Zee brengt en het volk verlost. Anders is hoger dan werkelijkheid, want waarheid is de verlossende daad Gods in deze wereld. En zij heeft de waarheid ervaren, de macht Gods die haar van de kwaal genezen heeft. Ze zeiden de gehele waarheid. En als ze het dan gezegd heeft en alles bekend heeft, dan is er niet een veroordeling. Dan zegt Jezus: dochter, word. Waarom zegt Jezus dochter? Hij is de vertegenwoordiger, zoon van de God van Israël. Ze is een dochter Israëls. Ze hoort tot het heilige, uitverkoren volk. Dochter, uw geloof heeft u gered. Uw geloof, wat is dat? Geloof is persoonlijk vertrouwen in de God van Israël. Dat vertrouwen is zo sterk geweest dat het door alles heen brak. Zelfs door alle tijdelijke maatregelen. Zelfs door schriftwoorden die op een bepaalde tijd vervuld zouden zijn. Ze is moediger geweest dan haar geweten. Ze is moediger geweest dan het fatsoen. Ze is moediger geweest dan het hoogste, dan wat er meegedeeld was. Ze wist dat God machtiger was dan het geweten. En dat God machtiger was dan het fatsoen en dan de gewoonte en dan zelfs de heilige inzicht en de heilige gewoonte. God gaat er bovenuit, want ze wist van de profetie, ze wist van het komen van de Messias die alle waarden zou omkeren, die een omzwaai zou geven van alle geestelijke waarden en ze zou verheffen tot de hoogste hoogheid van Gods heerlijkheid en liefde. Dat heeft die eenvoudige vrouw in haar onreinheid geloofd. Ze heeft zo hoog gedacht van God. Zo hoog gedacht dat het ver boven haar voorstellingen en ver boven haar gevoel. Ja, ver boven alle godsdienstige noties die haar waren bijgebracht. Uitging. Dat is geloof. En toen is het gebeurd. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen, zegt Jezus, tot de vrede. Er staat echt niet in vrede. In vrede dan ben je er al. Tot de vrede, dat wil zeggen, ga een weg door het leven die steeds dichter nadert tot de volmaaktheid van wat vrede is. Want vrede is een gave verhouding met God en medemens. Dat is de volmaaktheid van het koninkrijk. Ga nu op weg. Je hebt nu gemerkt hoe het koninkrijk zal zijn. Je hebt nu even iets ervaren van de dynamis, van de kracht van het koninkrijk, waar het gebed het Onze Vader ook van spreekt. Want van u is het koninkrijk, en er staat er weer, en de dynamis, en de kracht, en de heerlijkheid. Even is het doorgebroken in haar leven. Even heeft het gezien. Vloeit het weer weg? Is het alleen een teken? Zoals een mens even verkwikt kan worden in een kort ogenblik van zaligheid, dat toch weer verdwijnt. Nee, want Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Ga heen op die weg naar de volmaakte vrede. En dan volgt er de bevestiging. Je hebt het niet gestolen. De macht, de kracht die van mij uitging. Ik zelf zeg tot u, wees genezen van uw kwaal. Blijf genezen. Het is niet even. Het is niet voorbijgaand. Het is voor tijd en voor eeuwigheid zijt ge genezen. Gemeente, dames en heren, hoef je niet lang over na te praten. Verstaan het allemaal wel. Hoe we daar zelf bij betrokken kunnen worden. Dat ene van God verwachten. Dat de handen uit durven strekken. Daar waar het te vinden is. En dan God danken. God erkennen. En in de persoonlijke geloofsverhouding tot hem komen. Ja, dan worden wij door hem geplaatst. Op de weg van de vrede. In deze wereld. Het uiteindelijke hoge doel. En dan zijn we hier genezen van onze kwaal. Dan is het nieuwe leven gekomen door hem die tot ons kwam. Die zich bereikbaar heeft gesteld voor ons. Aan het kruis in deze ontzettende wereld. Want als die in de hemel gebleven was, zou geen vrouw de handen hebben kunnen uitstrekken naar hem. Hij is gekomen. Hij is met ons tot aan de volleinding der wereld. En dat betekent het, dat mensen die in zichzelf verloren zijn, hun handen kunnen en mogen uitstrekken. En dan nog gaat er kracht van hem uit. Dan, als bekend wordt wat gebeurd is, in de volle overgave van het geloof, ja, dan is het uw geloof, heeft u behouden. Ga heen tot de vrede. Wees genezen van uw kwaal. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu tenslotte met elkander van Psalm 138, het eerste vers. Psalm 138, het eerste vers.
ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.